Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, de versen 1 en 3.
Thank you.
De schriftlezing is uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk. 1 Petrus, hoofdstuk 1, is de schriftlezing vanmiddag. En daar lezen wij het woord van de Heere. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Dewelke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eenziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt van uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. We willen u belijdenis doen van ons geloof en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 57, het tweede vers. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. 57, het tweede vers na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 1, vraag en antwoord 1 van de catechismus. Dan willen we dat nu met elkaar lezen, vraag en antwoord 1 van de Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover willen wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, gij zijt God in de hemel, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En gij blijft altijd dezelfde, de enige God, schepper van het groot heelal, schepper van hemel en aarde, die ook ons hebt geschapen en die ons in uw goedheid hebt bewaard en gespaard tot op deze dag. En u geeft ons het voorrecht dat wij onder de verkondiging van vrije genade mogen zijn. Heere, velen in deze wereld ontvangen dat woord niet. Het feit dat wij hier mogen zitten is ook al een blijk van verkiezing, van uw verkiezende genade. Dat u ons verkiest om onder het evangelie te zijn. Heere, wat een rijkdom. Wat een voorrecht is dat. Heere, we mogen zijn onder dat eeuwig blijvend woord van God. En we hebben zojuist gelezen uit 1 Petrus dat woord het levende woord is. Een zaad der wedergeboorte. Want nu getuigt uw woord zelf dat dat woord een kracht is tot zaligheid. Dat dat woord, als dat verkondigd wordt en als het door uw geest gelegd wordt in het hart, dat dat een verandering teweeg brengt in het leven. Dat er onvergankelijk leven uit voortkomt. Dat zondaren wedergeboren worden door de kracht van dat woord. En Heere, nu zijn wij bijeen onder uw woord. We hebben het gelezen. We willen uw woord uitleggen. En dat woord in het midden van de gemeente leggen. En nou vragen wij u of u dat woord zo krachtig wil doen zijn dat het in ons leven een zaad van wedergeboorte mag zijn. Dat dat woord mag indringen in ons verstand. En door ons verstand tot ons hart. En vanuit het hart tot al de uitgangen en al de openbaringen van het leven. Van ons dagelijks leven. Dat dat woord ons mag doorzouten. Dat dat woord ons mag verlichten. Dat dat woord ons mag doortrekken. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Waardoor zondaren wedergeboren worden. Heere God, wilt gij uit genade werken in ons midden met uw woord. En door uw geest. En zo, Heere, willen we uw grote naam erkennen en belijden. Dat onze hoop en onze verwachting alleen van u is. Want u bent alleen God. U hebt uw woord geïnspireerd. U hebt dat woord ons gegeven. U hebt dat woord bewaard. De eeuwen door. En is de inspiratie al een wonder. Maar is de bewaring van uw woord ook een wonder, dat wij nog steeds datzelfde woord hebben, wat de eerste christenen hadden in de eerste eeuwen. En nog steeds datzelfde woord dat uw volk uit het Oude Testament ook had. O, dank u, Heere, dat u uw woord bewaard hebt en dat wij dat woord voor ons hebben. Heere, we bidden u of wij op dat woord zullen letten. Of we dat woord als een schat zullen bewaren. Dat we dat woord veel zullen lezen en gebruiken. En dat we daarin zullen ook ontdekken wie u bent. Dat u een God bent die enig is. Dat er niemand met u te vergelijken is. Dat u een God van liefde bent. Dat u een heilige God bent, een almachtige God. Dat u gereed staat om te horen het geroep van de ellendigen die u aanroepen. Dat u bewogen bent door de nood van mensen hier op aarde. Dat u uit met liefde bewogen uw zoon gegeven hebt. O Heere, geef dat wij u mogen kennen en vanuit uw woord ook duidelijk voor ogen mogen stellen. Heere, wil dan zo uw woord tot zegen stellen in ons midden, ook vanmiddag. Heere, sterk uw dienaar daarbij, ook hij is een mens die in zichzelf onbekwaam is. Maar Heere, laat zijn bekwaammaking van u mogen zijn. En Heere, we beleiden nu dat wij ook onbekwaam zijn om te luisteren. Dat ons hart er eigenlijk misschien helemaal geen zin in heeft. Misschien zijn er sommigen onder ons die vanmiddag liever niet hier zaten, maar hier wel zijn. O Heere, wilt u hen inwinnen en laat uw woord hen tot zegen mogen zijn. En Heere, we hebben zoveel gedachten die ons kunnen afleiden van uw woord. Maar wilt u ons helpen om te luisteren, ook wanneer de duivel ons wil afleiden van uw woord. En wanneer de duivel ook het verkeerde zaad wil strooien in onze harten. O geef dat wij dat goede zaad mogen afzonderen en de verkeerde ingevingen mogen afslaan. En dat we juist op dat brood des levens, dat we daarover mogen mediteren, dat we het mogen opeten en dat het één met ons mag worden. Heere, zegent u heel de gemeente. U kent al de omstandigheden waarin de gemeente is. U weet de jongeren, al de vragen die zij hebben, de onzekerheid die er nog is in het leven. O Heere, laten onze jonge mensen zekerheid zoeken en vinden in u en in uw woord. Laten ze door uw woord bewaard mogen worden voor dwaasheid en ijdelheid en voor ellende. En wilt u hen beschermen, hen zegenen, hen verblijden, dat ze in hun jonge jaren mogen leren zich te verblijden in u, de levende God. En dat zo hun voeten geplaatst mogen worden op het smalle pad. En dat ze al op hun jonge leeftijd al mogen leren om een pelgrim hier op aarde te zijn. En dat ze op een jonge leeftijd al overtuigd mogen worden dat hun doel moet zijn om straks zalig te worden. O Heere, wilt u zo onder jongeren werken, ook onder kinderen. Geef hen indrukken van uw woord en waarheid en van zonde en van genade. En geef ook dat de kinderen ook iets zullen opvangen en meenemen van de prediking ook van vanavond. Heere, wees u bij hen die bedroefd zijn, die nog pijn in hun hart omdragen om wat er gebeurd is in hun leven. Geef dat ze al hun moeite en nood en verdriet voor u mogen neerleggen. En wilt u hun last verlichten en wilt u overkomen in hun leven. En wilt u vrede en kracht en genade schenken. Heer, u kent al onze persoonlijke omstandigheden. Wees ons zo een goede herder. En laten we uw vaderlijke zorg en goedheid mogen kennen. Heere God, wij bidden u voor hen die worstelen met gezondheid. Hen die misschien bezorgd zijn over de toekomst. Geef dat we al die zorgen voor u neerleggen. We bidden u voor hen die moeite ervaren, ook in de opvoeding van kinderen. Geef vaders en moeders kracht om naar uw woord en met liefde en met zelfverloochening hun kinderen het voor te leven en de weg tot de zaligheid voor te houden. O Heere, geef zo dat wij godvruchtige gezinnen mogen hebben, waar orde en regelmaat is, waar liefde aanwezig is. Waar de vaders profeten en priesters en koningen zijn in hun gezinnen. En waarin de moeders liefhebbende verzorgers van het huisgezin zijn. O zegen hen die kinderen verwachten. Wil ook daar uw genade en zegen en blijdschap geven. Ook hen, Heere, die zo graag een gezond kindje uit uw hand zouden willen ontvangen. Heere, wilt u hen nog verblijden en leiden dat ze met u dat mogen verwachten? Wil Heere nog zo zegen geven van ouderschap daar waar er naar verlangd wordt? Zegen ook, Heere, de kerkenraad en al het werk wat de broeders, ouderlingen en diakenen mogen doen als ze in de gemeente werken. Zegen de kerkenraadsvergadering van deze week. Heere, zegen het werk onder de jongeren, de zondagschoolwerk. Wil ook, Heere, zo over onze gemeente uw zegen geven. Breid uw koninkrijk uit, Heere, in Nederland. Ook hen die geen hoop en geen uitzicht hebben, wil nog verlossing geven. Ook hen in andere landen die in moeite verkeren, die vluchteling zijn, die in droogte en armoede leven, die geen kerkgebouwen hebben en waar nu ook hulp aan geboden kan worden. Heere, wil het alles toch uw zegen geven en wil uw kerk doen welvaren en uw koninkrijk doen komen en het getal van hen die u lief hebben vermeerderen. Versterk daartoe al uw dienaren en wil ook nieuwe, jonge mannen uitstoten in de wijngaard om uw woord te verkondigen. Ja, wilt u ze trekken met liefde, Heere, dat ze gewillig uw woord zullen uitdragen en dat uw kerk ook nieuwe dienaren van het evangelie mag ontvangen. Heere, gedenk onze regering, ons vorstenhuis, onze overheid. En wil geven dat we nog geregeerd mogen worden overeenkomstig de eis van uw woord. Heer, er is veel te vragen. We hebben u niets aan te bieden. We hebben alleen maar schuld en we pleiten alleen maar op genade. Heere, verblijd ons door uw daden. En zegen ons in uw genade ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 9, de versen 1, 2, 9 en 10. Psalm 9, de versen 1 en 2 en 9 en 10. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, zo mogen wij nu vanmiddag vraag en antwoord 1 bezien van de catechismus. En de catechismus is een prachtig leerboek. Je kunt het vergelijken, jongens en meisjes, met een vijver. Een mooie vijver waar je in de zomer op een heldere dag zo in kijkt. En als je op zo'n vijver kijkt, wat zie je dan? Nou, dan zie je de blauwe lucht weerspiegeld op zo'n vijver. En zo mogen we als het ware in de catechismus de weerspiegeling zien van het werk van de drie enige God. En zo is de catechismus ook als een schitterend gebouw. Een prachtig gebouw waar je binnenkomt en dan sta je in het prachtige voorportaal. Misschien zijn jullie jongens en meisjes wel eens in een kasteel geweest. En dan kom je in zo'n voorportaal, zo de hal van zo'n kasteel. En dan kan het al schitterend en prachtig zijn. En dan moet je voorstellen, een heel hoog plafond. En er staan allemaal deuren, ook omhoog, op het tweede etage ook deuren. En dan zie je op dat hoge plafond prachtige schilderingen. En zo kun je de catechismus bezien. En dan is dat voorportaal, dat is eigenlijk vraag en antwoord 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan staan we daar in dat voorportaal van vraag en antwoord 1. En dan zien we omhoog en zien we prachtige schilderingen. We zien een beeld van het nieuwe Jeruzalem. De heerlijke zaligheid die God zal geven. En we zien een beeld van een kruis waarop betaling plaatsvindt. En we zien een beeld van een herder die voor zijn schapen zorgt. En we zien afbeeldingen van mensen die in liefde neerbuigen voor deze koning der koningen. En daaromheen zien we dan eigenlijk de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als je in dat voorportaal kijkt en je ziet dat de prachtige schildering op het plafond, dan zie je allemaal deuren en daarachter zijn allemaal prachtige kamers. En na zondag 1 gaan we in al die deuren gaan we open doen. En dan zien we allemaal schatten uitgestald. Samenvattingen van Gods woord over wie de Heere Jezus is. Over God de Vader en zijn zorg over het werk van de Heilige Geest. En we zien daar de vertroosting van, dat de vergeving van zonden. En de vertroosting dat een mens geleid wordt in een leven van toewijding aan God, de heiliging. En we zien hoe mooi al de geboden van God zijn en de gebeden uit het Onze Vader. En we gaan door de hele geloofsbelijdenis heen, waar we elke zondagmiddag in de kerk opstellen en opzeggen. En dan zien we allemaal schatten uit Gods woord, rijkdom. En zo kunnen we ook de catechismus een troostboek noemen, omdat het ons troost en moed en houvast geeft. Het geeft ons rijkdom in het midden van onze armoede. En het laat ons zien hoe een zondaar verlost wordt van zijn schuld en het eeuwige leven ontvangt, wat een troost. En daarom zou je ook de catechismus een boek van goud kunnen noemen. Dat eigenlijk de catechismus geschreven is in letters van goud. En niet het goud dat straks verdwijnt, wat hier op aarde is. Maar het is geschreven in het goud van het geloof. En het laat allemaal schatten en rijkdom zien. Vrije genade, eeuwig zalig worden zonder er iets voor gedaan te hebben om het verdiend te hebben. Vrije genade. En zo is de catechismus ook een wandelstok. Als je in de bergen gaat en het is wat moeilijk omhoog klimmen, dan neem je zo'n tak van een boom of een wandelstok en dan kun je op leunen. En zo kun je op de catechismus leunen. Het is ook een stok om vijanden mee af te slaan, een verdedigingsstok. En de catechismus is als een herderstaf, waarmee de Heere Jezus de schapen leidt in de grazige weide van Gods woord. En nou spreekt dan vraag en antwoord 1 over troost. We hebben vorige week gezien wat troost is. Het is hou vast, fundament onder je leven. Het is verlossing van alle vijanden, van de duivel, van de zonde, van de nutteloosheid van het leven, van de leegheid van het bestaan. Een verlossing van de gevolgen van de dood. Weten dat er iemand is die altijd voor mij zorgt. Hoe heerlijk is dat om te leven als een schaap van die goede herder. Kijk, elk mens heeft troost nodig. Hebben jullie jonge mensen ook nodig? Je staat in dit leven, je ziet allemaal onzekerheid. Wat zal er van mij terechtkomen? Wat zal er van mij worden? En hoe zal het met mij gaan? En wat moet ik doen? Zoveel mensen roepen jullie. Je hebt een herder nodig. De Heere Jezus Christus is de goede herder. En er is maar één goede herder. De Heere Jezus. Al de anderen zijn valse herders. Daar kom je allemaal bedrogen mee uit. Maar de Heere Jezus is de goede herder. Hij is de enige. Want de Heere Jezus, zagen we vorige week, geeft een antwoord op het kwaad van de mens. Want we weten, de mens is van God afgevallen. Hij heeft gerebelleerd tegen God. In het paradijs was dat al zo. En wij bevestigen die keus van Adam elke dag. En de mens was goed. Maar is nou niet meer goed. En waar eens geen kwaad was, daar is nu geen goed meer overgebleven. Dat is de mens. Er woont in ons geen goed. En nu komt God tot zulke mensen, die toch eigenlijk afzichtelijk moeten zijn in zijn heilige ogen. Die zijn prachtige schepping vernield hebben. Waar de dieren vroeger in harmonie met elkaar leven. En door de opstand van de mens is een vloek over deze wereld gekomen. En de beesten verscheuren elkaar en de dood is gekomen in de wereld. Die prachtige schepping hebben wij vernield. En nou komt God tot ons met genade. En daar moest hij de hoogste prijs voor betalen, zijn eigen zoon. En dat heeft hij gedaan. Het is niet voor te stellen. Het is ver boven ons uit. En in die weg ontvangt de mens troost. Troost. En daar vraagt antwoord naar, wat is u, deze eerste vraag, wat is uw enige troost? En God geeft troost. Hij troost met de zoon, die een zondig volk vrijkoopt. Hij vertroost door de Heilige Geest, die de trooster is. En God de Vader vertroost. En door Christus is God de Vader veranderd. Van een vertorend rechter wordt hij nu een zorgzame, liefhebbende Vader voor allen die in Christus zijn. En zo maakt God de Heilige Geest die troost heel werkelijk, heel concreet. Dat u niet meer voor uzelf wilt leven, maar voor hem. Dat u hem toebehoort, de drie enige God, in leven en in sterven. En dan is de Heere Jezus mijn herder geworden. Hij heeft zijn leven voor de schapen gegeven. En al beschermt hij de schapen tegen alle mogelijke gevaren. En zo verdedigt hij zijn kudde en versterkt zijn kudde en hoedt zijn kudde. En brengt al zijn schapen bij hem in de eeuwige heerlijkheid. En zij die hier nu tot zijn kudde behoren, zij mogen het zingen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dat is eigenlijk wat eigenlijk in antwoord 1 staat. Dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik toebehoor aan mijn getrouwe zaligmaker Christus Jezus. Ik ben zijn eigendom. Nou, en dan gaat de rest van de catechismus het uitwerken wat het betekent om het eigendom te worden van Christus en het eigendom te blijven. Maar de verlossing is dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik hem toebehoor. En nu laat de Heilige Geest dit alles leren en zien in ons leven. Het is bij het licht van de Heilige Geest dat een mens zichzelf leert kennen. Het is bij het licht van de Heilige Geest dat een mens gaat zien dat hij verdorven is. En dat hij van nature een vijand van God is. En dat ook een kind van God nog steeds last heeft van die vijandschap in zich. En dat hij daarom steeds meer moet leren leven uit de genade van Christus. En zo komt er ook steeds meer liefde tot deze verlosser. En u weet, van nature wil ik die weg niet gaan. Ik wil mezelf niet loslaten. Ik wil mezelf niet overgeven. Ik wil mijn eigen wil vasthouden, mijn eigen zin doorzetten. Ik wil uit mezelf niet luisteren naar de Heere. En er zijn ook hier ook waarschijnlijk wel mensen die eigenlijk niet willen luisteren naar Gods woord. Die het eigenlijk naast zich neerleggen en eigenlijk veel te druk hebben voor zijn woord. Maar nu is dit ook het werk van de Heilige Geest die ons overtuigt dat ik niet zo mag leven. Dat ik mag niet voor mezelf leven. En ik mag niet net doen alsof God er is. En ik mag niet maar wat lippendienst bewijzen aan de Heere. Maar ondertussen gewoon mijn eigen leven doorgaan. Het is vrije genade. Wanneer God deze tegenstand in ons hart komt te verbreken. Het is vrije genade wanneer een mens aan het eind komt. En zich niet meer wil verzetten, maar het leert overgeven en het leert opgeven voor God. O, wat is dat een blijde dag wanneer u het leert opgeven voor God. Dat u uw weerstand laat varen en u zegt, Heere, neem die tegenstand weg en doe met mij wat u wilt. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Kijk, zo krijgt u deel aan die ene troost. En zo gaat u leven uit het volkomen werk van Jezus Christus. En zo leeft u in die ene troost. En wanneer het straks sterven wordt, dan wordt die troost zelfs nog heerlijker. Want dan wordt een kind van God gebracht in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. In heerlijkheid. Maar laten we wat dieper op ingaan en bepaalde punten uit de catechismus, uit dit eerste antwoord naar voren halen. Het antwoord zegt ons dat Christus met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat hebben we ook gezien hier in 1 Petrus 1. Daar wordt ook gesproken dat de Heer, dat wij niet gekocht zijn in vers 18 door vergankelijke dingen, door zilver of goud, maar vers 19 door het dierbaar bloed van Christus. Wordt hetzelfde woord gebruikt, dierbaar. Wat betekent dat dierbaar, jongens en meisjes? Nou, dierbaar is in ons begrip, dat is iets wat heel kostbaar is. Nou, dat klopt ook. Het dierbaar bloed, dat is het dure bloed van Christus. Dat is het kostbaarste wat er is. Goud of zilver is niet te vergelijken met dat dure bloed van Christus. Het is onbetaalbaar. En dat bloed, dat begrijpen we, dat ziet op zijn lijden. Dat lijden is duur geweest. Dat is onbetaalbaar geweest. Dat kon niemand anders geven, zo'n prijs. Maar met dat bloed heeft de Heer Jezus de schuld betaald. De schuld is volkomen voldaan. Zoals een slaaf vrijgekocht wordt, u weet het nog, door een losprijs, door een lutron, een losprijs. Zo heeft de Heer Jezus de losprijs betaald. Dat heeft hij betaald door zijn dure bloed. Maar we moeten ook denken aan zijn gehoorzaamheid. Dat de Heer Jezus de wet van God volkomen gehouden heeft. En dat hij dat in plaats van zijn volk gedaan heeft. En wanneer Christus nu mijn borg geworden is, dan is zijn dure betaling wordt op mijn rekening gelegd. En zijn gehoorzaamheid wordt mij toegerekend. En nou kan die zaligheid mij nooit meer ontgaan. Het kan mij nooit meer afhandig gemaakt worden. Een kind van God is niet meer onder de macht van de duivel. Die macht is voorgoed gebroken. En met een ingeslagen schedel kromt de duivel zich aan de doornagelde voeten van mijn zaligmaker. En op de morgen van de opstanding van Christus zal het volkomen blijken dat de hel verslagen is. Dat bloed van Christus is het dierbare bloed. Voor al mijn zonden volkomen betaald. En uit alle heerschappij van de duivel verlost. Als u nou iets kostbaars koopt, dan wilt u ook een garantiebewijs hebben dat het echt is. Een bewijs dat wat u gekregen hebt van goede kwaliteit is. Dat uw leverancier daar garant voor staat. En zo heeft de Heilige God ook een garantiebewijs gegeven aan zijn kerk. Dat de verlossing volkomen is. Dat dat dure bloed van Christus van de hoogste kwaliteit is. De Heere God geeft een garantiebewijs. En wat is dat garantiebewijs? Het is de opstanding van Christus uit de dood. Hij is opgestaan. En dat ligt vast. Dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is het garantiebewijs dat Christus de dood en de duivel en de hel en de zonde heeft overwonnen. En nu is de Heere Jezus zo machtig en krachtig dat hij verlost en hij nooit meer loslaat. Er kan geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Hij houdt mij vast met zijn grote, onoverwinnelijke kracht. Dat lazen we ook in 1 Petrus 1, vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Dat is allemaal door Christus. Bewerkt, gegeven. Wat een wonder dat Christus zondaren vrij spreekt. Dat die zondaren nog een garantiebewijs krijgen. En dat ze bewaard worden in zijn macht. Wat een wonder. Wat ziet de Heere toch in mensen als wij zijn. Als in de oudheid een slaaf werd vrijgekocht, dan werd ja, vooral gezien naar de beste slaven. En de sterkste slaven, die werden vrijgekocht. Maar wat ziet Christus in ons? dat hij zijn bloed gegeven heeft om mensen als ons los te kopen. Wij zijn niet de beste, wij zijn niet aantrekkelijk, wij zijn niet de sterkste. We horen bij de slechtsten en bij de zwaksten. Als u uw eigen hart leert kennen door Gods geest, dan gaat u dat toestemmen. Zoals Paulus het moet zeggen, ik ben de voornaamste, de ergste van de zondaren. Dat leert Gods geest in onze beleving. En waarom ziet God op zulke mensen neer? Waren wij niet verzonken in zonden en in misdaden? Hebben wij de Heere God niet in het gezicht geslagen? Hoe kan het dat de God naar zulke mensen omziet? Het is zijn onbegrijpelijke, vrije liefde. Hij heeft betaald. En daarom zoekt hij te behouden, gedreven door zijn liefde. En zo heeft hij volkomen betaald. En zo ben ik verlost, zegt de catechismus, uit het geweld van de duivel. Want de dienst van de duivel was een slavendienst. Er zijn heel wat mensen in deze maatschappij die dat aan de lijf ondervinden, dat het een slavendienst is. Er gebeuren soms vreselijke dingen in de grote steden. Van de macht van de duivel, dat mensen het ook als slavernij ervaren. En ik hoorde laatst van een predikant uit onze kerk en die werd geroepen door mensen die helemaal vast zaten in dat slavendienst van de duivel. Mensen uit de wereld en ze belden die dominee op, u bent toch van Jezus Christus, u bent toch sterker. Kunt u bij ons komen en een gebed doen en ons verlossen? Omdat de Heere Jezus de sterkste is, maar wat is het verschrikkelijk om voor jezelf te leven, want dan leef je in feite onder het geweld van de duivel. Je bent of vrij in Christus, of je bent nog gebonden onder de heerschappij van de duivel. En dat is een wrede meester. Hij belooft alles, maar geeft diepste ellende. Als je nog steeds zonder de Heer Jezus leeft, vlucht dan zo snel mogelijk naar hem. En smeek hem om een schaap van zijn kudde te worden. En dat je niet onder de tirannie en het geweld en de heerschappij van de duivel leeft. Dat is verschrikkelijk. De duivel verblindt mensen, strooit zand hen in de ogen, laat hen leven voor deze wereld. Genieten en plezier maken en voor ze het weten is het te laat. En dan eeuwig om hun schuld verloren gaan. En dan maakt de duivel mensen nog zijn eigen slaven om hen straks eeuwig in de ondergang te laten omkomen. En daar heeft hij een duivels behagen in. Maar Christus verlost. En hij verlost mensen uit het geweld van de duivel. En dan moeten we zijn eigendom worden. Hoe word ik zijn eigendom? Hoe krijgt iemand het eigendom over iets? Het kan op drie manieren gebeuren. Je kunt het kopen met geld. Je kunt iets krijgen door een erfenis. Of je kunt iets krijgen omdat iemand het je schenkt. Het zijn drie manieren. En die drie manieren gelden ook hier. Ik ben het eigendom van Christus geworden omdat hij mij losgekocht heeft door kopen. Christus heeft mij gekocht met zijn kostbaar bloed. Maar ook, ik ontvang de zaligheid als een erfenis. Want de Heer Jezus, als de erflater is gestorven en hij geeft een erfenis aan al zijn kinderen. Hemelse schatten. En de zaligheid wordt ook geschonken als een geschenk. Want God de Vader heeft zijn Zoon aan mij gegeven. En het wordt toegepast door de werking van de Heilige Geest. En nou leeft zijn Zoon in mij en ik in hem. En zo leef ik voor hem. En deze Heilige Geest leert mij deze zaken te zien. Hij leert mij dit te zien, dat de Heere Jezus koopt, dat de Heere Jezus een erfenis geeft, dat de Heere Jezus schenkt. En het is de Heere Jezus die zijn Heilige Geest mij geeft, waardoor ik geleid word in het spoor van Christus. En de Geest verbindt mij aan deze zaligmaker. En zo blijft de Heilige Geest altijd bij mij. En zojuist zagen we een garantiebewijs, de opstanding uit de doden, maar de Heere God geeft nog een garantiebewijs. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die mij gegeven wordt als een onderpand. Zo mag er geloofzekerheid zijn. Antwoord 1 zegt dat de Heilige Geest mij zo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. De Heilige Geest getuigt met mijn geest. En dat is het andere garantiebewijs. Zijn geest leeft in mij. Zo wordt zekerheid ontvangen door de Heilige Geest. Er zijn heel wat mensen die worstelen over de zekerheid van het geloof. En ze vragen zich af, waar is nu zekerheid? Maar we moeten begrijpen dat zekerheid per definitie verbonden is aan het geloof. Er is geen geloof als er geen zekerheid is. Want geloof is per definitie zekerheid. Want daarin waarin een mens gelooft, daar is hij ook zeker van. Anders is het geen geloof. Het geloof omvat per definitie zekerheid. Maar tegelijk geldt het ook dat niet iedereen deze verzekering en troost van de zekerheid ervaart. En er zijn mensen die daarmee worstelen. Zo is in de gereformeerde theologie is onderscheid gemaakt tussen het wezen van het geloof en het welwezen van het geloof. Het wezen van het geloof, dat weet u misschien nog van de catechisatie, dat is het vertrouwen op Christus. Het wezen van het geloof is vluchten tot Christus. Het is pleiten op zijn volkomen werk. Dat is al geloof. En daarin ligt ook al zekerheid, want het geloof beseft dat Christus een volkomen betaling is. Dat is het wezen van het geloof, dan gaat u uit naar de Heere toe en u roept hem aan. Maar het welwezen van het geloof is dat de Heilige Geest antwoord geeft, dat de Heilige Geest overkomt in uw hart. En dat u het weet, dat u aangenomen bent bij God. En dat u een vrede hebt met God. En dat de Heilige Geest Gods liefde uitstort in uw hart. En u ervaart zijn nabijheid. En de Heere komt over met vrede. En dan verheugt u in God en u ervaart iets van de diepe blijdschap in God. En dan weet u het zeker dat u aangenomen bent bij God. En dat de Heere God uw zaligmaker, uw verlosser is. Dat u van de Heere Jezus bent. En dat hij uw zaligmaker is. Kijk, dat is rijk wanneer God overkomt. En vrede geeft in het hart. En een ziel in de ruimte stelt. En dat is zo rijk. En ik mag het ook zo nu en dan ook horen in de gemeente tijdens pastorale bezoeken, dat dat ook gebeurt. En dat is zo rijk. En dat is wat wij noemen dan het welwezen van het geloof. Dus dan moet je pastoraal onderscheid tussen maken. Het wezen van het geloof, het uitgaan tot de Heere, dat is al vertrouwen. En het welwezen, het antwoord van de Heilige Geest. Maar wanneer dit antwoord nu spreekt dat Christus mij door zijn Heilige Geest verzekert van het eeuwige leven, dan kunnen we vragen, hoe krijgt een mens deel aan die zekerheid van het geloof? En dan heeft de gereformeerde theologie ook heel pastoraal aangewezen, op 3 manieren ontvangt men zekerheid van het geloof. 3 manieren. Er is dus het getuigenis van de Heilige Geest aan het hart. Dat is de eerste manier. Het getuigenis van de Heilige Geest aan het hart, dat noemden we net. Dat noemen we dan ook het welwezen van het geloof. Dan komt de Heilige Geest over en dan laat de Heilige Geest licht schijnen op Gods werk in uw hart. En dat u zijn liefde en zijn nabijheid ervaart. En dat u in totale overgave aan hem, uzelf aan hem weet kwijt te raken. In grote blijdschap en verwondering en dankbaarheid. Dat is 1 manier om zekerheid te ontvangen. Uit het getuigenis van de Heilige Geest aan het hart. Een 2e manier om zekerheid te ontvangen is uit de vruchten in iemands leven. Dan kan men ook naar de vruchten kijken van het geloof en naar de vrucht van de Heilige Geest. En men vergelijkt zichzelf met wat er in Gods woord opgetekend staat over hoe het leven van een kind van God eruit ziet. Dan komen we meer op het terrein van de kenmerken van een kind van God, de vruchten van een kind van God, de beschrijving van een kind van God, zoals de Schrift ons die voorhoudt. En dan kan een mens ook met heilige blijdschap ook zien dat die vruchten in zijn leven zijn. En dan kan hij daaruit besluiten dat men een waar gelovige is in de Heere Jezus Christus. En zo is uit de vruchten van het geloof ook die zekerheid te ontvangen. Maar daarbij moeten we ook weer pastoraal opmerken dat dit ook niet altijd even duidelijk is. Want als een kind van God op zichzelf ziet, dan ziet hij nog zoveel tekort en nog zoveel gebreken. Maar toch kan door het licht van Gods Geest gezien worden dat de Heere werkt in het leven door de vruchten. Dat is de 2e manier dus, door uit de vruchten. En de 3e manier om zekerheid te ontvangen is uit het woord van God. En dan let ik op het woord van God en op de beloften van het woord van God. En wanneer ik meen het inwendige getuigenis van Gods Geest niet te kennen. En wanneer ik om mijn leven zie en ik zie geen enkele vrucht. Want ik zie zoveel tekort in mijn leven. Dan mag ik zien op het onfeilbare woord van God. En daar vind ik zekerheid. In wat God gesproken heeft. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die dorst heeft die komen en die wil die nemen van het water des levens om niet. Die woorden dat God getrouw is en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Dan gaat u die woorden spellen en daar rust u op. En dan vindt u zekerheid voor uzelf in dat woord van God. Dat wanneer alles u ontvalt, dat u op dat woord van de Heere pleit en met dat woord tot God komt. En aan dat woord zuigt en daar honing en zoetigheid uit ontvangt. En dan kan een mens zekerheid door ontvangen. Dat hij mij niet zal uitwerpen als ik tot hem kom. En dan komt u tot de Heere En dan mag er een zekerheid zijn dat hij de Samaritaanse vrouw niet verworpen heeft. En de bloedvloeiende vrouw niet verworpen heeft. En de Melaatse niet verworpen heeft. En dat hij mij ook niet zal verwerpen wanneer ik tot hem kom. En uiteindelijk is het woord van God de vaste basis voor de zekerheid van het geloof. Want dat inwendige getuigenis van de Heilige Geest, dat is een werkelijkheid en een heerlijke werkelijkheid. Maar het blijft ook niet altijd zo op die hoogte. Dat fluctueert ook. En we kunnen ook zo aangevochten zijn dat we geen vruchten meer zien in ons leven. En om dan te hopen op dat onfeilbare woord van God. Zo hebben de mannen van de nadere reformatie er ook over gesproken. Ook Fuchsius in dat geschrift over de geestelijke verlatingen heeft uiteindelijk daar de grondslag in gevonden. Ik hoop op zijn woord. En daarom zegt de dichter ook, maak mijn gang en treden vast in uw woord. En in die weg komt er verwachting. En die weg mag er ook blijdschap zijn. En wanneer die enige troost in het leven en sterven werkelijkheid voor u is, ja, dan komt er ook blijdschap. Dan moet er ook blijdschap zijn. Dan mag ik ook vrolijk zijn in de Heere. En dan mag ik en dan kan ik geen toontje lager zingen. Hij legt mij het loflied op mijn lippen. Ik zal zingen van al Gods goedertierenheden. En dan doe ik mee met het hooglied. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dan vormen wij een bruidspaar, hij en ik. Geen enkele vergelijking. Hij zo heilig, ik zo onheilig. Hij zo schoon, ik zo vuil. Hij zo trouw, ik zo ontrouw. Hoe is het mogelijk? Omdat hij met dat dure bloed voor mij betaald heeft. Omdat hij mij verlost uit de heerschappij van de duivel. Dat geeft mij diepe blijdschap. En op deze weg dan weet ik door wat voor stormen en woestijnen ik nog heen moet gaan door dit leven. Ik weet dat hij mij leidt. En hij zal er zijn elke dag en daarom mag ik niet vrezen voor de dag van morgen. Hij zal al de moeite en tegenslagen die er misschien kunnen komen doen meewerken mij ten goede. En geen haar kan van mijn hoofd kan vallen zonder mijn hemelse vader en zijn wil. Zo ben ik van hem. En daarom mag hij doen met mij zoals het hem behaagt. Ik weet, hij zal mij altijd troosten. Hij zal geen weg met mij gaan die mij te zwaar zal zijn. Hij zal mij zegen en kracht geven en moed geven. Hij zal altijd bij mij zijn, zoals die 8 martelaren uit Noord-Afrika waar ik vanmiddag over las. Die in de vroege kerk een getuigenis moesten afleggen voor hun rechters. En het is in steno destijds opgenomen. Het is nog na te lezen. In de kerkgeschiedenis van Praamsma in het begin. Daar staat dat getuigenis. Dat de rechter hen vroeg. Van, wilt u bedenktijd hebben? Nee, we hebben geen bedenktijd nodig. Ik ben een christen en ik blijf een christen. En dan, u moet zeggen dat de keizer, Curios, Heer is. Nee, dat doe ik niet. Christus is alleen mijn zaligmaker. Ik ben een christen. Dan wordt u vandaag onthoofd. Toen zeiden ze tegen elkaar, dan gaan we vandaag naar de hemel. Ze zeiden, laat het maar gebeuren. En ze werden allemaal onthoofd. Omdat dat was de enige troost die bij hen was. In het leven en in het sterven. En zo word ik ook gewillig om voor de Heere te leven. En dan zegt het antwoord aan het einde dat zijn Heilige Geest. hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dan wil ik al meer veranderd worden naar zijn beeld. Dat ik leer sterven aan mijn eigen ik. En dan verlang ik ernaar om voor hem te leven. Hoe komt dat? Omdat de liefde in mij werkt. Daarom, want het christelijke geloof is een geloof van liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En daarom wil ik herschapen worden naar zijn beeld, omdat hij zo goed is. O, dit is een zalig leven al op aarde. Er is niets mee te vergelijken. Dit is de enige troost. In leven en in sterven. Hierbuiten is geen troost. Maar er zijn heel wat mensen in Nederland nu. Die zeggen dat je troost ergens anders kunt krijgen. En morgen komt u ze misschien tegen. Ik kom ze niet zo vaak tegen. Maar er zijn al 1 miljoen moslims in ons land. En hoe zien zij dat nou? Hoe hebben zij dat nou, die moslims, als we over enige troost spreken? Nou, islam, weet u wat dat betekent? Iets van zeggen. Islam, dat betekent overgave. Dat betekent gehoorzaamheid. Betekent vrede. Dat is wat islam betekent. En de naam islam is afgeleid van het Arabische salam. En dat heeft weer verband met dat woord dat u kent, shalom, vrede, het Hebreeuws. Dus salam van shalom gaat door naar islam. Betekent vrede en troost. Maar het kan geen vrede en geen troost geven. Het is een leugen. Het geeft geen vrede. Vraagt u maar aan een moslim, wat heeft jouw God voor jou gedaan? Dan zeggen ze hooguit, hij heeft mij een vrouw gegeven, hij geeft mij werk, hij geeft mij eten, hij geeft mij drinken, punt uit. Verder doet Allah niets. Daarom is er ook geen vrede en geen troost. En waarom is er geen vrede? Waarom is er geen troost? Omdat er in islam is er geen zekerheid van vergeving van zonden. Er is geen zekerheid van zaligheid. Er is geen zekerheid van dragende liefde en van troost van God. De Koran spreekt veel over de genade van Allah. En over de onderwerping die nodig is aan Allah. Maar ook al onderwerpt een moslim zich aan hem, hij kan nooit zeker weten of hij gered is. En hij kan nooit zeker weten of hij na dit leven naar het paradijs gaat. Behalve als je als een jihadstrijder sterft, dan ga je gelijk naar het paradijs. Maar een moslim weet nooit zeker of hij behouden is. En dat ligt aan Allah. Want Allah die doet wat hij wil. Hij is niet te beïnvloeden. Hij is volkomen vrij. Hij kan wel zonden vergeven. Maar dat doet hij niet altijd. Ook niet bij de meest getrouwe moslim. Pas aan het einde van de dagen zal duidelijk zijn wie behouden zijn en wie niet. Maar hoe anders is het christelijke geloof? Een christen mag rusten op de volkomen betaling door het zaligmakend werk van de Heere Jezus Christus. Er is in het christendom een relatie van liefde en vertrouwen. Er is een persoonlijk kennen van God door de Heilige Geest en door de band met de Heere Jezus Christus. In islam is dat vreemd. Als u daar zou zeggen, ik ken God persoonlijk, dan schrikken ze. Want dat kan niet. Allah is de heel andere. Er is geen persoonlijke relatie van liefde en vertrouwen. God is liefde. Allah is geen liefde. God geeft zijn volk beloften. Maar Allah geeft geen beloften. En als hij beloften geeft, dan kan hij ze ook zo verbreken. Want hij mag doen wat hij wil. De Heere Jezus heeft de straf gedragen voor zijn volk. Maar Allah heeft niets betaald. Hij heeft ook niets gedaan om de zaligheid van een moslim te bewerken. Er is ook geen vaderlijke, liefhebbende, zorgzame relatie. Want, zo zegt de moslim, liefde is zwakheid. Barmhartigheid tonen is zwakheid. Maar een christen mag zeggen, ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Maar dat zal een moslim nooit kunnen zeggen. En dat komt omdat in het christelijk geloof de Heere Jezus centraal staat. Sommige mensen zeggen de islam heeft de Koran, het christendom heeft de Bijbel en zo zijn ze te vergelijken. Nee, zo is het helemaal niet. Bij de islam staat de Koran centraal. Bij het christelijk geloof staat de Heere Jezus Christus centraal. En is het woord een middel, een noodzakelijke middel om verbonden te worden aan de Heere Jezus Christus. En hij zelf is bij zijn volk tot aan het einde van de wereld al de dagen. En de Heere God is een God van liefde, die zo deze wereld heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat het eeuwige leven in hem gevonden kon worden. En dat is nou die troost. En zo moeten wij allemaal deze troost leren kennen. En vanavond nodigt de Heer u uit om tot hem te komen. En hij ontvangt nog steeds mensen. Buig toch uw knieën voor hem. Voor het eerst of opnieuw. Hij is bewogen met liefde. Christus is de grootste gave. In hem zijn al de schatten van de wijsheid, de zaligheid verborgen. Hij is de rijkste gave die ooit gegeven is. Meer waard dan al het goud en zilver. Hij is de allerzeldzaamste gave. Velen kennen hem niet. Het is een zegen wanneer hij u geopenbaard wordt. En hij wordt geopenbaard door zijn woord en geest. Velen kennen hem niet. Het is een voorrecht om onder de verkondiging van Christus te mogen zijn. Want nou is de weg die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. En hier wordt die weg opengelegd. En hij nodigt dorstigen en armen. En wanneer u deze enige troost kent in leven en sterven, bent u schatrijk. Verheugt u dan. Maar verheugt u met beving. En spreek het uit, Heer, ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Daarom neemt u mijn beide handen en leidt mij achter u aan, dat ik mag leven en ook sterven in deze ene troost. Amen. Zullen wij zingen Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, vers 3. zullen wij danken en bidden. O Heere, hoe rijk is uw woord en hoe groot is uw liefde en hoe sterk is uw trouw. O Heere God, wij zeggen u dank dat u de levende bent en dat u zich openbaart door uw woord en geest aan mensen. En dat u hen aan uzelf verbindt in een levende gemeenschap. En dat uw liefde ervaren wordt. En dat de zekerheid van het geloof ontvangen wordt. En dat uw woord een vast fundament en een heerlijk pleitgrond is. En dat uw kostbaar, duur bloed een volkomen betaling is. En dat u mensen verlost uit het geweld van de duivel. O Heer, hoe groot zijt gij. Hoe heerlijk te aanbidden en te loven. Wij bidden u of u door de macht van uw Heilige Geest uw woord wil toepassen aan onze harten. Dat wij ook persoonlijk leren te leven uit deze ene troost in leven en in sterven. Heere, als we nog niet vertrouwd mee zijn, wilt u ons trekken met koorden van goedertierenheid. O, leer ons zien dat bij u alleen het eeuwige leven is, bij u alleen de ware troost. En als we nog zonder uw leven, doe ons beseffen voor het te laat is, dat we nog onder de heerschappij van de vorst der duisternis zijn. Heere God, wilt u ook uw volk en kinderen verder leiden en versterken en verder leiden op die weg die tot de zaligheid mag gaan. Wil in genade op ons neerzien, bewaar ons deze week, breng ons komende zondag ook weer samen op de Pinksterdag. Hoor ons bidden, neem weg onze zonden ook in spreken en in luisteren. Om Jezus wil, amen. Zingen wij Psalm 56, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.